Ons begin is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gaan wij nu met elkaar zingen, gemeente, Psalm 75. En daarvan het tweede vers, 75:2. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Land en volk was in verval, maar zijn pijler stelde ik vast tegen woede en overlast. Psalm 75:2. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van Gods heilige wet en daarna lezen we uit het woord van de Heere verder. De brief van Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, Galaten 3, na de wetslezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan gaan we lezen Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en de zaden als van velen, maar als van één, en uw zaad het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wien het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zodan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor de preek op deze laatste Lijdenszondag vindt u in het u voorgelezen gedeelte, Galaten 3, daarvan het eerste vers. Deze woorden: O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Tot zover Galaten 3 vers 1. Gemeente, wij willen in de voorbede denken aan broeder Van Roon, die een ernstig bericht ontving. Wij willen hem aan de Heere opdragen. Afgelopen week heeft er verder onderzoek plaatsgevonden, waarvan de uitslagen nog volgen. We willen hem samen met zijn vrouw aan de Heere opdragen. Voor broeder Scheffers, die eveneens een ernstig bericht ontving, de medische behandeling die hij eerder wel kon ontvangen, met het oog op zijn hart, longen en nieren, is niet meer mogelijk. We willen ook hem aan de Heere opdragen. In de achterliggende week is van broeder Bouwmeester het kantoorpand met magazijn verwoest. Dat betekent een grote slag voor onze broeder. Laten we de Heere bidden, gemeente, om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God, u die hoog woont en laag neerziet, wij mogen weer in uw huis zijn. Wij zijn hier met een beperkt getal, zoals we dat al een jaar gewend zijn, bijna. Heere, wilt u ons gedachtig zijn. Wij zien dus in deze diensten, in deze tijden, wij zien plaatsen die bezet zijn, wij zien ook plaatsen die niet bezet zijn. En daar ligt een ontzaglijke gedachte achter. Wij waren zo gewoon uw huis te kunnen binnengaan. En eigenlijk vonden we dat ook wel niet alleen een plicht, maar ook wel een gunst als we dat deden. Maar nu spreken die lege plaatsen, waarvan de mensen, de leden, waarvan zij nu wellicht thuis met ons meeluisteren en met ons verbonden zijn. En wat is dat dan aangrijpend, zo'n lege plaats in de kerk, terwijl dus eigenlijk door de instanties en de maatregelen het niet mogelijk is dat wij de kerk bezoeken. Wat een afstand is er dan gekomen met uw dienst. En wat zou dat voor alle die met de dichter verlangen naar uw voorhoven, wat zal dat voor hen alle een moeilijke zaak zijn. Dat de kerkraad dat niet alleen moet zeggen, maar heren, dat u dat zelf aangeeft. U geeft dat zelf aan leden van de gemeente, dat zij nu op dit moment niet verwacht werden. Dat is iets wat ons wel moet aanspreken, o God. Dat is iets waarvan wij wel onder de indruk moeten zijn. Want dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat we in de kerk zijn. O Heere, geef dat wij nochtans, ook als we thuis meeluisteren, dat we toch een eenheid mogen vormen met de gemeente en met deze kerk. Dat wij verbonden mogen zijn niet alleen aan deze kansel, maar dat we mede verbonden mogen zijn aan het hemelhof. Want die gemeente die eenmaal zalig wordt, die is niet aan tijd of plaats gebonden, maar dat kan ook thuis. Desondanks beseffen wij dat het ook thuis moeilijk kan zijn. Als we in eenzaamheid leven of als we met een gezin gaan luisteren. Heren, o, wilt u dan zelf beslag leggen onder uw woord en wilt u geven dat wij toch een open oor mogen hebben. Maar dan ook als wij onze plaatsen bezet zien, als we hier mogen zitten vanmorgen, dan heeft dat betrekking op een bijzondere uitnodiging van u bentwegen. U zegt altijd, geef de Heere de hand en komt in zijn heiligdom. Maar nu zegt u dat nog heel bijzonder. Nu zal het wel zo zijn, zoals in de meeste plaatsen, dat er persoonlijk naar ons toe kwam de mededeling: u wordt nu in deze dienst verwacht. Althans, zo is het in veel plaatsen. En dat is dan toch wel iets bijzonders, Heere, als u dat zegt. Als u tegen ons zegt, op en onder de kansel, ik verwacht u. Ik heb een woord voor u. Laten we dat gevoelen, Heere, laten we dat beseffen mogen met elkander, dat dat toch wel iets heel buitengewoons is. Dat u, en dat geldt ook voor de luisteraars thuis, dat u nu heel bijzonder die uitnodiging kracht bijzet. Er waren momenten dat we moesten bevreesd zijn dat de kerkdeuren voor langere tijd gesloten zouden zijn. Maar nu hebt u de deur niet dicht gedaan, niet op het nachtslot. Heren, de deur staat, wij zouden misschien denken op een kier, maar er is nog een opening, er is nog een weg. Geef dan aan de gemeente, ook zoals ze hier nu tegenwoordig is, geef aan deze gemeente dat dat beseft mag worden, Heren, dat wij verbonden mogen zijn met uw huis. Wij horen wel dat het soms zo is dat leden van een gemeente voor de toekomst het laten af zullen weten. Maar gelukkig is het ook zo dat er velen zijn die juist door deze omstandigheden des te meer getrokken worden. En die juist des te gevoeliger verbonden zijn met uw huis. Gedenk ons dan zoals we hier zijn, zegen de koster en de organisten van vandaag. Geef hen kracht en geef hen toewijding. Wij hebben hen nodig, Heren. O, wilt u hen ook geven dat ze u daarin mogen dienen. Geef het ook aan de aanwezigen hier, maar ook als we thuis zijn, Heren, wilt u geven dat wij mogen meespreken en meebidden, dat wij als we zingen mogen, dat wij dat tot uw eer mogen doen, en als dat niet het geval is, dat wij dan toch bij de woorden als het ware de vingers mogen leggen. Zo smeken wij u, Heren, gedenk ons in alle opzichten, wees met de zieken, en wij hebben daarvan gehoord, Heren, wilt u onze broeder van Roon gedenken, u kent ook zijn omstandigheden, die zijn moeilijk, die zijn teleurstellend, maar laat zijn verwachting van u de Heren mogen zijn, Heren, want u bent toch de grote heelmeester. Wij moeten toch bij u uiteindelijk terechtkomen. Laat dat ook hem gegeven zijn, o God, dat hij zijn vertrouwen op u mag leren stellen. Geef het ook aan onze broeder Scheffers. Heren, ook hij verkeert, naar de mens gesproken, in een dal in zijn leven, op de hoge leeftijd die hem mocht bereiken. Heren, wilt u hem daarin ook bijstaan? Juist in de diepten leert u de schoonste liederen. Dat zegt uw woord ons heel duidelijk. En het mag toch wel gebeuren dat we juist ook uit de moeite op een rots gesteld mogen worden. Dat hebben zoveel mogen ondervinden. Laat het ook zijn beleving zijn, zijn ervaring. Gedenk alle die hen lief zijn in alle opzichten en verbanden. Wij bidden ook voor broeder Bouwmeester. Wij beseffen dat dat voor hem een geweldige zaak is. Niet alleen onze ziekten en kwalen, maar ook onze omstandigheden, zelfs in de economische lijn, kunnen ons benauwen, ook in deze tijd. Dat is hem nu heel bijzonder ook nog extra overkomen, maar er zullen er meer zijn die dat zo meemaken. Heren, wilt u gedachtig zijn ook aan hem? Wilt u hem sterken als ondernemer? Gedenk hem in uw gunst en goedheid. En wilt u nog voorzien, o God, wilt u nog wonderen doen, opdat ook de zaken weer voortgang mogen hebben? U bent een God van wonderen en dat mogen wij toch geloven. Zo bidden wij voor uw knechten, inzonderheid voor onze vriend en broeder die ge hier gesteld hebt, Heren. U kent ook zijn omstandigheden in het gezin, met de kinderen. Wilt u ook hen allen nabij zijn? Wilt u nog weer genezing geven? Wilt u het zo maken, Heren, dat ook onze broeder de komende tijden weer hier zijn werk mag doen naar de begeerte van zijn hart? En dan denken we ook aan het beroep, het middelharnis. Wij dragen hem ook aan u op daarin. wilt u hem dan, Heere, wijsheid geven? En als wij hier staan in de gemeente van Kralingen, dan is het ook onze wens en begeerte dat u hem aan deze gemeente zult willen blijven verbinden. Want daar ligt toch een ontzaglijke taak ook in deze omgeving, in deze stad. En hij beseft dat ook. Gedenk hem dan met zijn vrouw en de kinderen. En wilt u hen in alle dingen leiden en bijstaan, ook als wij heen leven naar de paasdagen. Heere, wilt u ons in alle dingen kracht geven, ook op de kansel. Zegen al uw knechten die ge uitgezonden hebt. Geef hen moed en kracht en geef hen ondersteunende genade. Gedenk ook hem die de mond tot u opent. Heere, van zichzelf uit is er geen verwachting, maar u hebt nog nooit beschaamd. Wees ons dan goed en nabij en leid ons en leer ons ten goede in uw gunst en trouw. Wij bidden voor onze broeders in de kerkraad. Geef hen ook, Heere, betrokkenheid, dat ze hun arbeid met lust en liefde mogen opnemen steeds weer. En wilt u ook bij de komende verkiezing, wilt u dan ook nog weer uw leiding kennelijk doen ondervinden bij allen die hierbij betrokken zijn. Denk, Heere, zo in gunst aan ons allen tezamen. Wij bidden ook voor de rouwdragenden. Gedenk de weduwen en de weduwnaren. Wilt u hen nog genadig uw gunst doen ondervinden? Wil een man der weduwe zijn en vader der wezen? Dat betoont u, Heere, dat wilt u ook nog weer schenken. Al is die ledige plaats thuis of in de kerk voelbaar. Heere, wees hen goed en nabij. Gedenk ons bij de dienst der offeranden die nu anders plaatsvindt. Wilt u geven, Heere, dat we toch niettemin u mogen vereren van ons goed. Hoor dan ons gebed, o God, en zegen ons in uw gunst. Ook als wij bidden voor hen die gehandicapt zijn, die leven met een beperking. Wij hebben allemaal zo zeer onze beperkingen, maar als het ons extra gevoelig treft, kan dat soms toch ook zo zwaar vallen. Ga met hen, sterk hen ten goede. Geef ons allen in spreken en luisteren wat we nodig hebben. Wilt u uw dienaar gedenken, Heere, zoals Mozes? U zei tegen Mozes, ik zal met uw mond zijn. Laat dat zo mogen zijn. En gedenk de gemeente en geef dat zij een doorboord oor mag hebben. Verhoor dan ons gebed en help ons in uw gunst om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecte zijn, er zijn er drie. De eerste is voor de eredienst, de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. De derde, na het amen van de prediking, is voor de algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan nu luisteren naar Psalm 81, vers 9. Psalm 81 en daarvan het negende vers. Dat heeft natuurlijk te maken met de tekst van vanmorgen. 81, 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. 81, 9. Dat wordt nu door het orgel ons voorgespeeld. En na de preekgemeente is dat Psalm 80 en daarvan het negende vers, 80 vers 9 na de prediking. Gemeente, dat is de gebruikelijke aanspraak die wij altijd horen. U zult die ook heel goed kennen. U wordt aangesproken als gemeente en dat is toch wel een mooi woord. Dat is een veel mooiere uitspraak als dat opschrift uit onze tekst. Als ik zou zeggen, ik wil dat niet eens, maar als ik u uitzinnig zou moeten noemen, dan was dat niet zo best met u. En dan zou dat wel heel ernstig zijn. Paulus schrijft dat boven de preek. Uitzinnige gelaten. U kunt zich voorstellen dat dat hard aankomt. En dat je dat wel even schokt. Dat wel heel moeilijk bij je kan landen. Uitzinnige gelaten. En dan is het woord gemeente toch veel beter. Dan mogen wij toch ook u als zodanig noemen. We zouden u niet graag uitzinnig noemen. Dus dit is een bijzondere aanspraak waar ik ook dan mee begin. Soms wordt die aanspraak nog veel mooier gezegd. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Dat is ook in allerlei gemeenten soms wel gebruikelijk. Een gevaar, toch wel een duidelijk gevaar dat je dan te hoog grijpt. Dat je te hoog mikt en dat je de realiteit verliest. Maar wat hier nu staat, dat er betovering in een gemeente kan zijn. Ik zou dat niet durven veronderstellen dat het zo bij u is. Niettemin is het wel nuttig, gemeente, dat wij deze tekst u mogen voorstellen, waarin het gaat ook om de prediking van de gekruisigde Christus. Wij schrijven boven de preek, Paulus roept de gelaten wakker. Het gaat ten eerste om een beeldende prediking, ten tweede om een ernstige vraag en ten derde om een groot gevaar. Dus Paulus roept de gelaten wakker, een beeldende prediking, want Christus is hen voor de ogen geschilderd. Een prachtige uitdrukking, de prediking is een schilderstuk. In de tweede plaats een ernstige vraag, wie heeft u betoverd? En de derde, dat is dat grote gevaar, dat u de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. Prachtig om dat te kunnen zeggen, gemeente, van de prediking in de kerk. Tegenwoordig is het wel eens gewoonlijk gebruikelijk dat mensen allerlei voorwerpen meenemen om iets te laten zien. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want Paulus zegt, de prediking in zijn gewone stand en stijl is al een schilderstuk. Je mag soms op de preekstoel wel een huis bouwen, dat zou kunnen, door het woord. En het mag ook wel zo zijn dat je de dingen zo, en dat heeft dan met gaven te maken, dat je de dingen zo kunt voorstellen dat de mensen het zien gebeuren. U hebt dat ongetwijfeld wel eens meegemaakt. Wel, een geweldige mooie aanduiding. Maar het vraagt natuurlijk wel heel veel van de prediker. Dat hij zou moeten schilderen. En wat komt er dan op dat schilderij te staan? Zal het een mooi schilderij worden? Die zijn in trek en daar kunnen wij van genieten. Of zou het iets verschrikkelijks zijn? Dat kan ook. Dat kan ook dat het zo is zoals dat schilderij over Rotterdam. Was een schilder ooit, die had een schilderij geschilderd en dat ging over jullie stad. En dat was de stad kort na de oorlog, toen de stad zo in puin lag en toen alles zo verwoest was. En toen stond daar die schilder bij dat schilderstuk en daar was een Duitse soldaat bij, een officier. En toen vroeg die Duitser, die vroeg aan die schilder, hebben Sie das gemacht? Hij vond dat eigenlijk maar heel verschrikkelijk dat je nou zoiets op een schilderij zou kunnen zetten. Hebben Sie das gemacht? Toen zei die schilder, en ik denk dat daar de preek ook vanmorgen naartoe moet. Toen zei die schilder, gemeente, nein, das haben Sie gemacht. En u begrijpt dat wel. Natuurlijk had die schilder de stad niet verwoest, maar het Duitse volk in die tijd had Rotterdam plat gegooid. Dat zou ook wel kunnen zijn, gemeente, dat dat ook in deze preek de toepassing moet gaan worden. Dat wij niet alleen staan voor allerlei dingen die misschien in onze ogen heel schokkend zijn. En dat we daar naar de Joden voor kijken. Het kruis, dat hebben de Joden gedaan. Of dat heeft de wereld gedaan. Maar nein, das habe sie gemacht. Dat hebt u gedaan. En dat zou wel heel wat wezen als we tot die conclusie zouden moeten komen. Het gaat dus, gemeente, om dat schilderstuk. En wat zouden we nu moeten uitbeelden vanmorgen in de preek? Er zijn prachtige geschiedenissen in de Bijbel. En daar zou je mooie dingen van kunnen zeggen. En je zou dat wel een beetje actueel kunnen toepassen. Je kunt dat kleurrijk doen. Prachtige verhalen van Rut en van Jona en noemt u maar op. Maar hier gaat het om de kern van de prediking. En die wordt ook wel genoemd. Het gaat om het kruis. Het gaat om de schildering van Jezus Christus. Die is in die gemeente geschilderd op het doek. En dat schilderstuk hebben ze mogen zien. En dat is een heel mooi schilderstuk. Als u denkt, ja, daar gaat het om, prediker, dat dat gebeuren zal. Dat wij de zaligmaker mogen zien. Zoals die mensen die vroegen, de Grieken, wij wilden Jezus wel zien. Dat is altijd, gemeente, de kern van de zaak. Het is heel belangrijk dat ook de Heere zich in de geschiedenissen heeft geopenbaard. Maar het gaat uiteindelijk, dat voelt u, het gaat altijd om Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de uiteindelijke boodschap. Dat moet nu geschilderd worden. En als ik nu de roeping heb om de Heere Jezus u voor te stellen, dan hoe zal ik dat dan doen? Wel, dan zou ik, als ik bij mezelf te rade ging, en ik denk aan jonge mensen, ik denk aan kinderen, dan zou ik hem voorstellen in zijn grootheid, in zijn glans en majesteit, zoals die bruidskerk hem kon beschrijven. Die bruid die zei, die kon het echt. Dat zou een goede schilderes zijn. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dan zou ik hem kunnen uitschilderen als de weldoener onder de mensen, als degene die met zijn woord de gemeente heeft gebouwd en gesticht. Dan zou ik hem in de kracht van zijn heerlijk bestaan u mogen voorstellen als de Zoon van God en de Zoon des mensen. Dan zou het heel geweldig zijn, dan zou er veel tijd nodig zijn om dat nu echt te kunnen tekenen en uitbeelden. Jezus Christus in zijn glans en in zijn heerlijkheid. En de dichter zong daar al van. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. U hebt dat ongetwijfeld meermalen wel in de prediking mogen horen. De grootheid van de Heer Jezus. Hij zou zeer aantrekkelijk zijn als het gaat om zijn opstanding. Als hij daar staat als degene die dood en zonde heeft overwonnen. En die het kan zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat zou echt een rijke Christusprediking zijn. We zouden hem kunnen voorstellen, gemeente, als zonder meer als de weldoener. Maar nu gaat het hier om een heel ander schilderij. En dat is toch wel heel bijzonder dat Paulus zo'n schilderstuk toont. En dan kom ik in de buurt van Rotterdam. Dan gaat het om een stad, ik heb u dat gezegd, een stad die verwoest is, waar alle schoonheid verdwenen is. En dan gaat het ook zo om de Zoon van God die aan het kruis hangt. Oh, wij zouden, als we bij onszelf te raden zouden gaan, gemeente, natuurlijk zouden wij dan toch niet zo over de zaligmaker spreken. De meeste kerkgangers, denk ik, komen om iets anders in de kerk. Die willen Jezus wel zien, maar dat is nu de wens van ons hart. Jezus als de liefdevolle zaligmaker. Als degene die de glans van zijn genade op het gelaat heeft. Waar wij steun in kunnen vinden. Waar wij kracht aan kunnen ontlenen. Dat zouden wij willen. U zou dat ook willen. Wij zouden natuurlijk nooit zoeken naar een schilderij met zoveel ellende voorgesteld. Wij zouden nooit willen weten van een weg van ontkomen waarin het zo ellendig wordt dat de Zoon van God, wel dat is de zwartste bladzijde uit de Bijbel, dat de Zoon van God aan het kruis hangt. En dan moet die schilder dat heel bijzonder doen. Dan moet hij dat van pijn vertrokken gelaat tonen. Dan moet hij die doornenkroon die het bloed over de wangen doet stromen laten zien. Dan moet hij tonen de wonden in zijn lichaam. Dat is een vreselijk schilderij. En dat kan betekenen, gemeente, dat ook de prediking vreselijke kanten heeft. Dat de prediking niet alleen maar komt met dingen waarvan je wel kunt zeggen, daar heb ik wat aan en daar kan ik weer wat mee. Maar dat het ook zo kan zijn dat u het zou willen verwerpen. Dat u zou willen zeggen, daar hou ik niet van, dat is niet mijn begeerte, dat wens ik niet. Ik wens niet een evangelie van het kruis. Ik wens toch niet een zaligmaker die zo door alle mensen is verlaten. Daar heb ik toch niets aan. Daar kan de wereld toch niets mee doen. Een Christus, een verachte persoon, een man van smarten, wie zou dat nu toch willen uitschilderen? Wie zou dat nou kunnen uitbeelden? Waar ga je nou over preken als het over deze persoon gaat? En toch heeft Paulus dat gedaan. Paulus zegt, dat is bij jullie gebeurd. Ik heb dat schilderij laten zien, dat schilderij van het kruis van Jezus Christus. En dat is, zeg het zelf, dat is de Joden een ergernis. En het is de Grieken een dwaasheid. En dat is het bij mij, dat is het bij u. Dat geldt van alle mensen. En je kunt die Galaten ook wel een klein beetje begrijpen, gemeente, dat ze daar toch langzaam maar zeker van wegdrijven. Dat ze toch eigenlijk iets hebben dat ze wat wil verheffen uit hun ellende. Ze worden daar, laat ik maar zeggen, ze worden daar niet blij van. Ze worden daar schijnbaar niet door bemoedigd, schijnbaar. Zo is het wel, ik moet dat erbij zeggen. Maar ik moet nu eerst laten zien het gruwelijke van de prediking onder de Galaten. Ook van de prediking die altijd in elke dienst ons gebracht wordt. Want de apostel Paulus is zo overtuigd, gemeente, dat hij zelf zegt, ik heb niets voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar gaat het dan altijd over het kruis? Nee, het gaat niet altijd in allerlei omstandigheden over het kruis. Maar de apostel bedoelt, als het gaat om de zaligheid, als het gaat om de grondslag van het leven, dan gaat het om het kruis. Dan is er geen enkele andere weg. Dan kunnen wij het niet anders voorstellen. Als het gaat over de grondslag van uw zaligheid. En zeg nu zelf, gemeente, dat is natuurlijk wel een geheim. Want een gekruisigd mens die daar machteloos alles tegen heeft, die helemaal schijnbaar niets kan uitrichten, dat kan toch voor u niet werkelijk een redding zijn, een weg van zaligheid. Wel, wij moeten dus, gemeente, dat goed voor ogen houden, dat ook in de prediking die ergernis altijd weer naar voren komt. Die Galaten waren er toch door getrokken. Ze hadden er toch heel wat in gezien. Ze waren toch tot het geloof gekomen door die gekruisigde, want dat was toch een geheim. Dat nu die gekruisigde zaligmaker, ook al schijnt alles tegen te zijn, dat hij nu juist de grondslag is van behoud en van redding. Wat is dat een voorrecht als we toch daardoor getrokken mogen worden. Ze waren daardoor tot het geloof gekomen, gemeente, omdat ze hadden gezien dat in dat kruis van Christus de zonde en de schuld was verdwenen. Ze hebben daarin gezien dat de toorn Gods uiteindelijk gestild is door deze man van smarten, en dat juist zijn overgave in de dood plaatsvervangend mocht betekenen het leven voor de kerk en voor Gods volk. Wel, zo hebben ze toch dat schilderij mogen zien. Dus dat is een wonder als dat gebeurt. Van nature zien we dat niet en kunnen we daar geen schoonheid in ontdekken. Wij dwaalden alle als schapen, wij achten hem van God geplaagd en verdrukt te zijn. En zo zou hij door ons alle van nature worden afgewezen. Maar de apostel zegt, het is wel een ergernis en dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, dat kruis, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wel, dat is het grote wonder. Dat is nu het schilderstuk van de prediking. En natuurlijk hebben we daar geen beelden voor nodig. Als u afgedacht van het kruis van Golgotha, als u een voorstelling, dat hebt u wel. Als u in gedachten een voorstelling hebt van het gelaat van de zaligmaker, moet je jezelf eens afvragen, gemeente, hoe zou je dat doen? Hoe zou u nou, hoe zou jij, ik denk aan de kinderen, aan de jonge mensen, hoe zou jij nu de Heere Jezus tekenen? Ja, maar nou zeg ik eigenlijk al iets wat misschien helemaal niet goed is. Want als jij dat moet gaan doen, als jij dat zou moeten schetsen, je voorstelling, die heb je allemaal, dat is zo. Maar dan zou je dat doen zoals jij dat ziet. En ik mag natuurlijk van harte hopen, gemeente, dat u hem in zijn rechte gestalte mag zien. Maar u voelt wel, ja, dan komt er toch een hoop van jezelf bij. Het is wel eens goed om uzelf in mijn situatie te verplaatsen. Hoe zou u dat schilderstuk voor uzelf doen? Hoe zou de Heere Jezus er nu uitzien in uw blikken? Luther heeft hem gezien als een vertorende Mozes. Dat kan ook. En dat is ook een voorstelling. Ik roep u dus op om bij uzelf eens na te gaan. Hoe is nu zijn naam? Daar staat in de Bijbel, hoe is zijn naam? En de naam zijn zoons. En hoe ziet Christus er nu uit? Daar gaat het om. Dominee Baan vertelde eens van iemand die sprak ook over Christus. En toen zei hij, nou vertel eens, hoe ziet hij er dan uit? En dat kunnen wij in de letterlijke zin niet beschrijven. Maar je hebt daar wel een voorstelling van. Misschien is het wel heel goed om te overwegen dat wij natuurlijk ook maar niet zo ver moeten komen, ook niet in een kinderbijbel, om een beeld van de Heer Jezus te tekenen. Van God kunnen we dat niet, mag dat niet, maar ook van de zaligmaker niet, want daar komt veel te veel van jezelf bij, gemeente. Wel, het gaat dus om Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan moet u maar denken aan dat schilderij van Rotterdam. En nu is de stad opgebouwd natuurlijk al tientallen jaren geleden. En gelukkig dat we ook kunnen zeggen, ja, dat hele, die hele bediening van de Heere Jezus Christus. Oh, er zijn momenten dat met hem onze hoop is vergaan. Maar uiteindelijk zijn redding en zijn zaligheid. De stad zal worden herbouwd en het gaat naar dat nieuwe Jeruzalem. Nu staat er in onze tekst nog een geheim. En dat is u misschien wel opgevallen. Paulus zegt, onder u gekruist zijnde. Dus hij spreekt die gelaten aan. En die woonden ver weg. Die woonden in het huidige Turkije. Dus dat was oneindig ver weg. Paulus zegt hier iets wat eigenlijk letterlijk niet zo is. Want u kunt zich allemaal wel indenken, natuurlijk was de Heere Jezus niet bij de gelaten gekruisigd. Dat was in Jeruzalem gebeurd, dat wist hij heel goed. En toch zegt hij dan tegen die gemeente, dat is bij jullie gebeurd. Dus dat zou eigenlijk, als ik dat overbreng, dat zou eigenlijk wel, gemeente, ook nu zo moeten zijn dat we zouden kunnen zeggen, die onder u gekruisigd is. Stel nu toch dat in de letterlijke zin zo zou zijn, dat door jullie, zoals jullie hier nu zitten, dat jullie daar debet aan zijn. Dat jullie daaraan hebben meegeholpen. Wat zou dat verschrikkelijk zijn, gemeente, als wij in de natuurlijke zin, als wij met elkaar de Heer Jezus zouden hebben gekruisigd. Dan zou het toch wel een moordspelonk zijn. Dat zou de kerk dan ook inderdaad terecht wel zijn, een moordspelonk. Dan zou het een slangenkuil zijn. Nou, dat is dus niet zo best voor die Galaten. Dat Paulus dat nou zomaar tegen die mensen zegt, dat hebben jullie nou gedaan. Dat is haar beziekenmacht. Wel, dat is wel heel wat. Toch moet ik dat wel even zo voorstellen, omdat dat wel uiteindelijk waar is. Ja, hij zegt, die onder u gekruisigd is, je zou misschien nog wel kunnen denken, dat is nog wat afstandelijk. Hebben wij daar dan echt actief aan deelgenomen? Dat zou je kunnen vragen. Maar ik denk wel, gemeente, dat we daar toch uiteindelijk moeten terechtkomen. Dat is haar beziekenmacht. We moeten wel daar uitkomen dat we kunnen zeggen, ja, dat is hier toch bij ons, door ons ook gebeurd. Niet alleen die onder ons gekruisigd is, ja, dat kunnen we nog een klein beetje afhouden. Maar je moet hier natuurlijk ook lezen de diepste oorzaak die door u gekruisigd is. Voor de ogen geschilderd en door u gekruisigd. En u zult misschien zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan nou toch hier bij ons, hoe kan nou toch bij die Galaten, terwijl ze daar fysiek niet bij waren, hoe kunnen ze nou schuldig staan aan de kruisiging? Ik zal het u vertellen. Bij die Galaten, maar ook in de Jeruzalemkerk en in Dambouden en overal waar gepreekt wordt, daar gaat het dus altijd om de Heere Jezus Christus. Christus en dien gekruisigd. En weet u wat er dan kan gebeuren en wat er gaat gebeuren? Als hij gepredikt wordt en hij wordt verworpen en wij leven langs hem heen, we hebben hem ook niet nodig bij wijze van spreken, dan zou het natuurlijk wel kunnen zijn, gemeente, dat wij hem opnieuw kruisigen. Dat zegt Gods woord, dat kan. Als we het bloed der verzoening onrein achten, dan kunnen we hem opnieuw voor de tweede keer kruisigen. Nou, dat is onbegrijpelijk. Dat de Joden dat nou gedaan hebben, dat is verschrikkelijk. Maar dat hij nou in de kerk ook nog gekruisigd zou worden, als het ware voor de tweede keer, zoals Hebreeën dat zegt, dat zou toch wel een buitengewone, verschrikkelijke daad zijn. Hij kan dus wel zeggen, hij kan echt wel zeggen, die onder u gekruisigd is. Die door u, was je er niet bij? Die door u gekruisigd is. Maar ik mag er nog wat van zeggen. Niet alleen die onder u gekruisigd is en door u gekruisigd is, maar ik mag ook op goede Bijbelse gronden zeggen, die voor u gekruisigd is. Dat sluit elkaar niet uit. Die voor u gekruisigd is. Dan krijgt toch die gekruisigde zaligmaker een diepe betekenis. Dan zullen we hem zo op die wijze mogen zien. Dan is het zo zelfs wat Johannes zegt, dat hij aan het kruis is verhoogd. Want dat schrijft de evangelist, als ik verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. En dan gaat het om die verhoging aan het kruis. Voor u gekruisigd, dat krijgt dan een diepe evangelische betekenis. Dat hij nu gekruisigd is in onze plaats, in de plaats van zijn volk en van zijn kerk, en dat een verloren zondaar daar nou op zien mag. En dat hij gepredikt mag worden, dat wordt dan toch wel een mooi schilderij, gemeente, hè? Dat wordt dan toch wel een prachtig schilderstuk. Dat zou voor geen miljoenen te koop zijn. Als we nu een zaligmaker mogen zien, die aan het kruis toch uiteindelijk mag uitroepen, het is volbracht. En die bij wijze van spreken, gemeente, heel de kerk van alle tijden en plaatsen ten zegen is. Het schilderstuk, een beeldende prediking, wat is dat niet heerlijk als we dat zo mogen zien. Rembrandt heeft ook dat kruis geschilderd. En dat heeft hij op een heel bijzondere wijze gedaan. Het moet zo zijn dat er een schilderij is waar je Rembrandt tussen de mensen ziet staan. Maar er is ook een schilderij en dat is de kruisafname. En daar zie je Rembrandt als een jongeling die meehelpt uit liefde om het lichaam van de Heer Jezus van het kruis te nemen. Mooi, hè? Dat is wel een mooi schilderij. Je moet maar eens kijken of je het vinden kunt, of je het kunt zien. Dan is hij niet alleen maar medeplichtig, hij staat daar, maar dan is hij ook degene die de Heere van het kruis neemt. Uit liefde en uit eerbied en bewogenheid. Ach, wat is dat dan toch een mooi schilderij. En de wereld zal dat niet zien, maar gelukkig die gelaten die dat hebben mogen aanschouwen en mogen zien. Maar nu komt er in de tweede plaats een hele ernstige vraag. Want nu hebben ze dat zo gezien en ze hebben dat geloofd en ze hebben dat beleefd, noemt u maar op. Ze hebben daar de glans en de majesteit van gezien, gemeente. En nou moet hier deze Paulus die mensen aanspreken. En nu blijkt al dat hij voor de tweede maal door de gelaten zal worden gekruisigd. Uitzinnige gelaten, zegt hij. Wie heeft u betoverd? Nou, dat zijn uitdrukkingen die zou je in de Bijbel niet verwachten. Het gaat er niet om toverij. Hoe kan Paulus dat nu allemaal zo zeggen? Ja, hoe kan hij dat zeggen? Hij was niet gerust over de gemeente. En dat is voor de kerk in Nederland natuurlijk ook van belang. Moeten we onszelf ook afvragen, zou dat ook van ons kunnen gelden? Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Een ander evangelie. Nou, dat is dan toch wel heel schokkend. Een ander evangelie. En dat hadden die mensen zelf absoluut gemeend. Ze hadden dat niet helemaal in de gaten zelf ook. Er waren dwaalleraars gekomen. En weet je, om daar even iets van te zeggen, die dwaalleraars. In het zesde hoofdstuk wordt er van die dwaalleraars gezegd dat ze een schoon gelaat willen tonen. Naar het vlees. U kunt dat wel lezen als u het zesde hoofdstuk ziet. In vers 14 gaat het ook om dat kruis. Maar dan zegt hij in vers 12, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Dus dat zijn predikers die niet dat kruis in zijn schrik laten zien. Maar die willen er toch voor de natuurlijke mens, gemeente, iets moois van maken. En dat kan nooit. Ze willen een schoon gelaat tonen. En dan staat er in de Engelse vertaling een woord dat we helemaal goed kunnen begrijpen in onze tijd. Een fair show. Ze willen dus een mooie show maken van het evangelie. Daar heb je nou het gevaar. Dat is nou het gevaar waar een mens zomaar, gemeente, toe komen kan. Dat hij toch de ergernis daarvan wegneemt. En dat zegt Paulus ook in dat zesde hoofdstuk. Dat zij toch de minder aantrekkelijke trekjes willen bijschilderen. Begrijpt u? Dat kan denk ik in heel veel preken gebeuren. Ik denk dat ik ook wel zo'n penseeltje heb. Ja, absoluut. In al die jaren dat ik het woord gebracht heb. Dat je toch misschien denkt, nou ja, geen fair show, niet in die zin dat je er nou absoluut alleen maar een show van wil maken. Maar toch dingen waarvan je zou kunnen denken, nou, dat is wel heel erg. Dat is wel heel verschrikkelijk als dat zo zou zijn. Nou, die mensen die waren er. En dat waren de dwaalleraars. Die hielden een mooie preek, gemeente, zoals we dat wel eens zeggen, hè. Een mooie preek. Ja, dat is niet altijd een goede uitdrukking. Dat begrijpt u wel, een mooie preek. Want zijn die er eigenlijk wel? Om dat nou nog even aan te zetten. In het teksthoofdstuk 3 vers 3 komt u dat dan ook tegen. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Dat is, geliefde een gang in het leven van Gods kinderen die niet onbekend is, hoor. Dat ze in de geest beginnen, dat het met glans en gloed in hun leven komt. Bijvoorbeeld als de Heere in hun leven komt met bekering en geloof. En als ze worden stilgezet. En als de liefde Gods in het hart is. En als een mens denkt nooit meer te zullen zondigen. Dat zijn van die geweldige hoogtepunten met de geest begonnen. Dat is duidelijk. Ach, maar dan zegt hij, met het vlees, zou je dat nou kunnen? Zou je nou kunnen eindigen met het vlees? En u zult misschien wel zeggen, ja man, dat kan echt gelukkig niet, dat is ook wel zo. Maar je moet de mogelijkheid wel overwegen. Paulus doet dat ook. Paulus zegt, denk erom, je kan met het vlees, je kunt in het vlees eindigen. In 4 vers 9 zegt hij ook zoiets, en nu als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren wil dienen. Ze vallen gewoon weer terug. Ze vallen terug in hun eigen stijl, zoals ze in hun eertijds leefden. En zo kunt u ook in 5 vers 2 lezen, zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Het ging dus over de besnijdenis. Die dwaalleraars zeiden, ja, Christus is absoluut goed, noodzakelijk, maar je moet er wel de besnijdenis bijvoegen. Als dat het nu wordt, Christus en de besnijdenis, dan is het niet meer echt alleen maar Christus. Dan komt er van de mens iets bij, een vorm. Ik hoef u niet uit te leggen, gemeente, dat je allerlei dingen in dat schilderij van Christus kunt invoegen, waarvan je dan toch zegt, ja, dat maakt het er niet duidelijker op. Dat is niet echt doeltreffend. Dat is heel verwarrend. Nee, dat is zelfs wel misleidend dat dat gebeurt. Dat die besnijdenis, dat die wet erbij komt. En in dit gedeelte wat we gelezen hebben gaat het steeds ook weer om die wet. Bijvoorbeeld vers 12, de wet is niet uit het geloof. De wet heeft helemaal niks met het geloof te maken. De wet is een bedreiging voor het geloof. De wet zegt tegen je, je moet dit doen. En dat kun je nooit. De wet kan wel, door je daar die schaduwplekken aan te wijzen. De wet kan wel zeggen, je hebt een zaligmaker nodig. Want dat hebben we ook gelezen in de schriftlezing. Hij is de tuchtmeester tot Christus. En een tuchtmeester is die slaaf, die paedagogos, die dat kind soms met harde hand naar school moet. Ja, soms wel moet slaan. En dat doet de wet. Maar weet u, als u de Heere vreest, dan komt die wet ook in uw leven. Dan komt die neiging van de gelaten ook bij u terecht. Want de wet zegt dan tegen u, ja, maar je bidt helemaal niet goed. Je kunt helemaal niet eens bidden, man. Moet je eens denken waar je gedachten allemaal heen gaan. De wet zegt, zo kun je nooit bekeerd en zalig worden. Zo wil God jou niet zien. Je moet volmaakt zijn. En de wet zegt, je moet veel ernstiger leven. Ja, dat is ook wel heel goed, natuurlijk. Dat kun je niet tegenstaan. Maar als de wet dat zegt, gemeente, als de wet zegt, u moet veel ernstiger leven, dan is dat echt niet goed. Dan is dat een aanval op het geloof in Christus. Dat moet u goed onderscheiden. Jongelui, als jullie zeggen, ja, maar er zijn zoveel regeltjes, ik hoor dat wel eens zeggen, hè, zoveel regeltjes in de kerk, dan heb je niet gelijk, hoor, want die regeltjes zijn er echt niet zoveel, absoluut niet. Dan heb je niet gelijk. Maar die regeltjes, als ze van de Heere Jezus komen, dan zul je daar toch geen probleem van maken. Die enkele dingen, die regels in de kerk, maar ze kunnen ook wel van de wet komen. En dan gaat de wet bepalen hoe we leven moeten en hoe we bidden moeten en hoe we preken moeten. En de wet zegt dan ook nog, je moet geloven. Dat kan ook nog een wettisch geloof betekenen. Dat de wet zegt, u moet geloven. En dan kan het wel zijn dat hier, en die zullen er zeker wel zijn, gemeente, dat er ook onder ons, althans op de kansel staat er wel zo een, dat er ook onder ons mensen zijn die toch maar heel veel last van die wet hebben. Die steeds maar weer onder dat juk van de wet leven en zeggen, ja, maar is het nu wel goed met me en gaat het nu wel goed? Die bestrijdingen, die aanvechtingen, ze kunnen uit de koker van de dwaalleer komen. Ze willen van u een mooie show maken, zoals de auto's in de showroom staan, opgepoetst. Ze willen christenen maken naar wie je kijken kunt. Dat zou je zelf moeten doen, want als het buiten Christus is, dan moet je het zelf doen. En dat lukt nooit. Dat lukt nooit. Hier staat dus, doch de wet is niet uit het geloof. De wet is een, als het zo werkt, dan is de wet een aanvaller op het geloof in Christus. En dan zegt Paulus tegen die mensen die nu daarnaar hun oren laten hangen, dan zegt hij, uitzinnige gelaten. Dat is, ja, daar gaat dus wel een heel ernstige toestand ontstaan, gemeente. Dat je zo moet zeggen tegen een, ook tegen een mens die in de geest begonnen is, tegen een kind van God, je bent eigenlijk uitzinnig. Ja, dat heb ik eigenlijk als voorganger nog nooit zo tegen een gemeente natuurlijk niet gezegd. U bent uitzinnig bezig. Maar Paulus zegt dat wel. En we moeten dat wel overwegen. Want hij zegt, wie heeft u betoverd? En ik zei het al, dat is toch geen taal voor de kerk en voor de kansel dat wij betoverd zijn. Nou gemeente, ik denk dat dat een reële dreiging is. Dat we onder een zekere betovering komen. Tegenwoordig hebben ze het over je bubbel, weet u wel. En dat betekent dan, je leeft in je eigen sfeer en eigenlijk ben je nu afgesloten van de omgeving. Je verliest de werkelijkheid uit het oog. Dat kan met je mobieltje gebeuren, dat je ook in die bubbel leeft, om het even zo te zeggen. Maar dat kan ook geestelijk voor Gods kinderen zo zijn, dat ze in een soort betovering komen. Luther leefde in een tijd, de middeleeuwen, waarin allerlei dingen als toverij en hekserij en al die dingen de mensen heel benauwd maakten. De mensen waren daar vaak heel bang voor. De hel werd voorgesteld in al zijn schrikwekkende tonelen. Dat was ook een schilderstuk, vreselijk. En Luther was daar zelf ook. Hij voelde die dreiging, die machten van de duivel. Hij voelde de duivel vlakbij zich. En Luther vertelt dan het verhaal, en dat zouden wij niet eens kunnen geloven, van twee ouders die zijn hun dochter kwijt. En dan komen ze bij een bisschop of zoiets, Makarios, daar komen ze. En dan zeggen ze, we zijn ons kind kwijt. Toen zegt die Makarios, daar is dat kind, kijk, kijk. Maar toen zagen ze alleen maar een koe. Ja, u zult zeggen, dat bestaat toch niet. Betovering kan zo ver gaan, gemeente. En wat Luther daar nu vertelt van die mensen, dat zal ongetwijfeld wel een schijn van waarheid hebben. Dat je dingen totaal verkeerd gaat zien. Dat je betoverd bent. Kan best. Kan best dat wij ook in een zekere betovering leven. Want het is toch eigenlijk toverij. Als je nou een Bijbel hebt en daar staat bijvoorbeeld, ik noem nu maar allerlei dingen die in onze kerken spelen. Maar als je nou gelooft dat, en dan hoef ik het niet over al die toestanden te hebben waar wij momenteel zo door gekweld worden als kerken. Maar als je dan iets totaal anders ziet als wat daar nu staat in de Bijbel. Je kunt dat noemen, vrouw en ambt. Laat ik dat maar even noemen, dat voorbeeld. Mensen met een stalen gezicht. En daar moeten wij ook voor oppassen hoor, net zo goed. Ik ook. Met een stalen gezicht dingen zeggen die er absoluut niet staan. En dan kun je betoverd worden. Dan zie je dingen die er niet zijn. Die ouders zagen dat kind niet, ze zagen hun dochter niet meer, die waren ze kwijt. En zo kunnen er dingen ontstaan in het leven, dat wordt een soort ban. Die ban die moet verbroken worden, dat is nou die toverij. Hoe wordt er in de kerkgemeente, dat is toch bijna onmogelijk. Hoe wordt er in die hele wereldkerk niet totaal anders tegen dingen aangekeken als bijvoorbeeld als wij dat doen? De gereformeerde leer die u ongetwijfeld enigermate zult kennen, die wordt door velen niet gezien. Dat zou nog mogelijk zijn, maar zoveel zijn er die met diezelfde Bijbel een totaal andere kant uitgaan. En daar kun je bang van worden. En jongelui, jullie zullen daar best eens mee lopen. Je denkt, hoe is dat nou mogelijk, al die kerken die er zijn, en al die verschillen die er zijn, ja, dat er zoveel kerken zijn, maar dat er zoveel verschillen zijn, dat er ook mensen zijn die kijken naar Jezus, en dan is het gewoon een mens. Dan is hij niet God. Nou, dat is toch betovering, dat is toch vreselijk, dat is toch godslasterlijk. Toch kan dat hoor, dat kan echt. En moet ik, ja, misschien kan ik nog wel een voorbeeld geven. Als mensen bijvoorbeeld de Heere Jezus zien alleen maar als, nou ja, als een weldoener, als een vriend. Heb je een relatie met Jezus, vroeg eens iemand zomaar op een markt. Hebt u een relatie met Jezus? Dan krijgt het de betekenis van een goede vriend in je leven. En je kunt daar wel tegen spreken, maar je bereikt het niet. Maar ik zou ook wel in een betovering kunnen leven. Ik moet me daar wel op onderzoeken. Ik ook. En dat moet u ook doen. Dat we leven in een soort betovering. Kijk, als je zou zeggen, ja, maar in de Bijbel, daar staat wel, je moet je bekeren, maar dat kunnen wij tenslotte niet. Dat is heel bekend, zo'n weerlegging, zo'n argument. Maar dat zou natuurlijk wel een betovering kunnen zijn, als u dat nou in de Bijbel alleen maar leest. En als u nou alleen maar zou denken, daar ben ik toch vrij mee, dan ben ik toch ontslagen van alles. Betoverd. Dus op allerlei manieren kan een mens betoverd zijn, gemeente. Gemeente, u moet wel weten wat de waarheid is. Daar kom ik nu tenslotte hierop in het derde. Daar is dat grote gevaar. Die mensen die in die betovering leven, die lopen gevaar dat ze de waarheid ongehoorzaam zijn. Zo staat het hier in dit vers. Wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? En als het nu over die waarheid gaat, dan denk ik heel concreet aan de mens van deze tijd. En u weet, dat is dan genoemd de postmoderne mens. En je kunt schrikken, ik heb dat meegemaakt zelf voor mijzelf, als je dan opzoekt wat dat postmodernisme is. En weet u wat dat staat in de woordenboeken, zelfs in de verklaringen. Het postmodernisme is iets, dat is een chronische twijfel aan de waarheid. Dat is wat. Een absolute twijfel aan de waarheid. Nou, als dat nou zo is. Daar zijn vast in uw leven persoonlijk wel dingen waarvan u zegt, ja, dat wil ik absoluut zeker weten. Dat moet ik hebben. En dat is nodig. Dat is natuurlijk nodig. En als je bij het ziekenhuis met de dokter komt, dan gaat het om de waarheid. Dan wil je van die man wel weten wat de waarheid is. En als hij dat nou niet zou zeggen, dan zou dat heel pijnlijk zijn. Ja, en als die dokter nou zou zeggen, net als wat Pilatus zegt, wat is waarheid eigenlijk, meneer, wat is waarheid? Dan zou je daar geen genoegen mee nemen. Maar wat is dat postmodernisme dan wel gevaarlijk? Want dat zegt van alles, van de Bijbel, dominees zeggen dat. Ja, maar dat zijn de grote verhalen van vroeger, zegt men. Wij weten alles niet meer zo duidelijk. Nou komt dat vraagteken overal achter. Achter de prediking, achter het werk van Christus, achter de leer van de zonde en van de schuld. Overal komt een vraagtekentje achter. Heb jij er ook geen last van? Dat je een vraagteken zet achter al die dingen waarvan toch Gods woord zegt, nee, dat heeft onder ons volkomen zekerheid. Dan leef je toch ook in een gevaarlijke afsluiting. Is dat niet een betovering? Een betovering. Gemeente, dus wij moeten niet in die afsluiting leven, in ons eigen wereldje. Wij moeten bij het woord leven. Wij moeten bij het evangelie van Jezus Christus leven. En dan is het best, jongens en meisjes, moeilijk hoor. Dat is het echt wel. Dan is het heus maar niet zo dat je zomaar even alles uit je mouw schudt en zegt, dat weet ik en zo is het en het is niet anders. Nee, dan vraagt dat, wat vraagt dat? Studie, ja, natuurlijk studie. Maar het vraagt vooral de leiding van Gods geest. Want de geest moet dat woord verklaren. En de geest moet de waarheid voorstellen. En zo moeten wij de waarheid prediken. En dit weten wij toch wel, dat zien we toch wel in de kranten en bij het nieuws, dat Nederland de waarheid kwijt is. Ook de waarheid over alles wat er in onze tijd momenteel speelt. Men is God kwijt. We zijn de grote waarheid kwijt. En bij de gelaten was het zo dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Nu komt naar ons toe, als we nu gaan eindigen. Gemeente, nu komt naar ons toe dat bevel dat we die waarheid zullen omhelzen. En u zegt, de Heer Jezus, ik ben de waarheid. Hij zegt niet, ik zal je de waarheid vertellen. Dat zou ook al mooi zijn als je echt zou mogen weten en beseffen wat de waarheid is. Ja, over je lichaam, maar ook over je ziel. Over de eeuwigheid, jongelui, hè? Wat is er nou toch na de dood? Al die dingen, al die vragen die er zijn. Zingeving noemt de moderne mens dat, maar hij weet niet meer. Hij heeft het kompas niet meer in handen. En hebben wij dat? Heb ik dat? Gelukkig, als de Heere dat zo kennelijk zegt, ik ben de waarheid. En daar kun je op aan. Niet omdat wij dat zeggen, maar omdat de Heere dat zegt. Daar moeten wij van overtuigd zijn. Want gemeente, als dit de waarheid niet zou zijn, dan moet Rutte ons helpen. Het is geen andere keus. Dan moet je het van de mens verwachten. En dan kunnen die mensen hun best wel doen, maar ze kunnen het niet. Ze redden het nooit. Ze kunnen de vragen in je leven niet oplossen. En er zijn dan anderzijds, laat ik dat ook kunnen zeggen, er zijn miljoenen mensen nu die in de gevangenissen zitten en die daar met de waarheid gevangen zitten en die door die waarheid zijn vrijgemaakt. Dat belijden ze, dat geloven ze. Gemeente, bent u de waarheid op het spoor? Is het zo dat u misschien hier toch zit met de spijkers van het kruis in de handen om Jezus opnieuw te kruisigen? Dat zou echt kunnen. Dat zou zeker mogelijk zijn. En daarom zegt Paulus, pas op. Spiegel je nou aan die gelaten. Want je kunt de waarheid ongehoorzaam zijn. En hoe vaak zijn wij niet de kerk uitgegaan terwijl we de waarheid ongehoorzaam zijn geweest. Dat we toch allerlei dingen hebben laten liggen. Dat kan, ik zei het al, dat is mij ook gebeurd. Een schilderij, ja, misschien wel ontdaan van de eigenlijke specifieke trekken van de zaligmaker. Want Christus schilderen, dat is een menselijk onmogelijke taak. Kunnen wij nooit. Maar iets daarvan, hè, iets daarvan te tonen. De Heere geven dat we in die tekst van de gelaten toch hebben laten zien dat Hij de zaligmaker is, de gekruisigde Christus. En dat de wet ons niet redden kan, maar dat alleen het geloof in Christus ons kan verlossen. En dan hebben we geen andere taak en boodschap dan de mensen te bewegen tot het geloof. Om uzelf die keuze voor te stellen. Ook nu weer op dit moment, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Een vergelegen land. De waarheid. De Heere zegt, ik ben de waarheid. Je kunt nooit meer zeggen in je leven, ik heb het niet goed geweten. en ik heb gedwaald. Dat kun je wel zeggen, maar dat is geen excuus. De Heer zegt, ik ben, dat geldt ook voor u, dat geldt voor een dwalende zondaar, dat geldt voor een verstokte vijand. De Heer zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is toch alles. Gemeente, dat is alles wat we nodig hebben. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Mogen dat echt in ons leven het doel van ons bestaan zijn. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Amen. Willen wij nu samen danken. Groot en heerlijk God, wij mogen bijna aan het einde van dit ons samen zijn, u erkennen dat de deur open ging. U hebt de deur geopend. En vanmiddag weer. Die deur is nog niet dicht. O, gedenk ons dan. Doe ons dan de tijd van het leven kostbaar achten, opdat ons hart de wijsheid mocht betrachten. En Heere, wij hebben met zwakheid dat woord van u mogen voorstellen. Ach, wij moeten wel zeggen, Heere, dat dit de waarheid is. Maar wij kunnen dat niet vanuit onszelf. Dat is door de kracht uws geestes. O, laten wij die waarheid persoonlijk nu ook mogen vinden. Want als we die waarheid vinden, dan is het zeker. Dan zijn we verzekerd. Dan geeft dat zoveel kracht, Heere, dat wij met de dichter kunnen zeggen, dat is een weg waarin mijn ziel zich nimmer zal vergissen. Wilt u met ons zijn, ook met hen die hier in deze dienst aanwezig waren. Zegen ons alle persoonlijk, Heere, geleid ons naar onze woning. Verbind ons voort zo deze dag aan uw woord en getuigenis. En verhoor dan ons gebed, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. En nu dan, gemeente, Psalm 107, vers 4. God bracht na tegenheden hun weer op het rechte pad en richtte hun schreden naar een gewenste stad. Laat zulken voor de Heer zijn milde gunst bewijzen, zijn wonderen hem ter eer voor het ganse mensdom prijzen. 107, vers 4. Ontvang bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.